citeert in zijn brief aan die gemeente van Korinthe, dan heeft hij dat Hebreeuwse woord in zijn achterhoofd, dat woord Pesach. Dus Pesach in het Hebreeuws, Pascha in het Aramees. Dat is op zich trouwens ook al heel boeiend, want nu zie je dus dat dat geheim van die paasnacht in feite overgaat van de ene taal in de andere. Het komt uit Hebreeuws. Vandaar is het overgezet in het Aramees. En nu zet Paulus dat Aramese woord in een Griekse brief aan een Grieks sprekende gemeente in Korinthe. Want Korinthe was een havenstad in Griekenland. En daar in Korinthe, nou daar waren ze bepaald niet gewend aan het Hebreeuws en ook niet aan het Aramees. Dus dan zitten we eigenlijk helemaal in het Romeinse Rijk. En wat doet Paulus dus daar in 1 Korinthe 5? Dat is op zich al heel uniek. Goed om je dat even te realiseren. Althans, dat treft mij nu ik naar deze Korinthe tekst ga. Moet je even bedenken wat hier gebeurt. Daar zet Paulus in die havenstad in het Romeinse Rijk dat oergeheim van de paasnacht neer. Dus daar staat de nacht van Pascha Pesach zomaar midden in het Romeinse Rijk. Nou, dat Romeinse Rijk weet ook niet wat het overkomt. Maar of ze het nu al weten of nog niet, van 1 Korinthe 5 vers 7 zal dat Romeinse Rijk uiteindelijk leven. Ja, daar moeten ze het van hebben. Of dat nu die havenlui zijn daar in Korinthe, of de keizer in Rome. Je kunt ze allemaal langs gaan. En of ze dat nu al beseffen of dat ze dat nog zullen gaan beseffen. Maar wat Paulus hier overeind zet. Je zou haast zeggen, kijk, dat is nou wat er staat, hè? In Jesaja 11 vers 10. Dat hij zal staan als een banier van de natieën. Hier wordt die banier, die Nees Amim, opgericht, die banier van de volkeren. Ons Pascha, ons paaslam, want dat kan Pascha ook betekenen. Kan ook paaslam betekenen. Het kan ook het paasfeest betekenen. Allebei. Want ons paaslam werd geslacht. Als een eenmalig historisch feit. Nou, dus Paulus zet daar dat unieke midden van de geschiedenis neer in dat Romeinse imperium. Nou, daar zal dat Romeinse imperium aan ten onder gaan. Maar daar zullen de Romeinen, of ze nu in Korinthe leven of waar dan ook, aan opgaan. Dit is hun leven. Nou, dat is eigenlijk al om even een beetje op gang te komen. Nou gaan we eens even het spoor terugvolgen. Want, moet je je even indenken, het is nu vandaag 20 maart. En langzamerhand komen we al een beetje in de sfeer van Pasen in deze dagen. Want het Joodse Pesach, dat begint dit jaar op 30 maart. 30 maart, dat is de eerste dag van Pesach. Dat valt niet altijd precies samen met ons paasfeest, omdat wij weer een andere tijdrekening hebben. Maar het Joodse Pesach begint dit jaar op 30 maart. Nou, en dan moet je eens even voorstellen wat je dan gaat beleven. Wat gebeurt daar in feite? Want er wordt van ouds gezegd, elke zoon van Israël, elke dochter van Israël, ben Israël, bat Israël, die moet zichzelf beleven, ik ben uit Egypte getrokken. Dus als je het verhaal vertelt, dan zeg je, wij waren slaven in Egypte en wij zijn uit het diensthuis uitgeleid. Niet zij, onze voorvaderen, maar wij. Op het moment dat je die paasnacht ingaat, is het jouw verhaal, is het mijn belevenis. Je komt er helemaal in binnen. Dus misschien kunnen we dat vandaag ook een beetje gaan ervaren, dat we met elkaar die paasnacht proberen binnen te treden. En te kijken, wat is nu de binnenkant van die paasnacht? Daarbij is het natuurlijk al heel bijzonder, want dan gaan we naar Exodus 12. Hè? Exodus 12. En nu is er rondom die nacht van Pesach altijd heel veel aan de hand. Ja. Exodus 12. Want meteen even een vraag. De allereerste paasnacht. Waar werd die gevierd? Nou, als je dus Exodus 12 gaat opzoeken, waar zijn we dan? In Egypte. Ja. Dus de eerste paasnacht vond plaats Bemitzrayim, in Egypte. Waar vier je Pasen? Niet als je eruit bent, maar als je er nog in bent. In Egypte. En door de kracht van die paasnacht kom je eruit. Voel je, dat is het. Het is niet eerst Gods volk wordt uitgeleid en dan zeg je, nou zie zo, we zijn uit Egypte. Nou, dan gaan we Pasen vieren. Nee, het is net andersom. Je zit daar in Egypte. En die Egyptenaren zullen wel gedacht hebben, wat gaat hier gebeuren? Maar in dat land van Egypte, oh, dat is toch eigenlijk wat zo mooi staat in die Psalm 68. Ook zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is. Egypte zal u eren. Oh, dat is wat, hè? Je zou haast zeggen, Egyptenaren, komt en kijkt toe. Want dit heb je nog nooit meegemaakt. Dit is de primeur. Dit is de allereerste uitvoering. De première. En dus Israël staat daar, om zo te zeggen, op het toneel. En alle Egyptenaren zitten in de zaal, in de schouwburg. En ze krijgen een voorstelling die ze nog nooit gehad hebben. Ja. Voel je? Er gebeurt wat. Zo uniek. En daar gaat het plaatsvinden. Dus daar gebeurt iets in Egypte, wat in feite tegelijk het einde van Egypte betekent. Althans, daar moet ik dan even onderscheid maken. Misschien komen we daar nog op terug. Het einde van Egypte, niet het einde van de Egyptenaren. Dat is wat anders. Ja, dat is een verschil. Want God heeft niets tegen Egyptenaren. Die kunnen ook gered worden. God heeft alleen iets tegen Egypte als systeem. Als gevangenis. Vandaar dat er straks ook in Exodus 14 staat, niet dat de Egyptenaren ondergingen in het water, maar Egypte. Er staat in de Hebreeuwse tekst steeds Mitzrayim. Egypte ging onder in het water, in de zee. Vertalingen maken daar dan vaak Egyptenaren van. Maar er staat niet Mitzrim, Egyptenaren, maar er staat Mitzrayim, Egypte. Dus God wil de redding van de Egyptenaren, maar het wordt het einde van het Egyptische systeem. Want daar haalt God je uit. Ja. Nou dus, dat is het wonder dat daar gaat gebeuren. En dan staat daar in Exodus 12. Oh, dat is dan toch ook heel kostbaar. Laten we maar eens even kijken. Exodus 12, het eerste vers. Want dat is dan de instelling van Pesach. De Eeuwige nu had gezegd, of sprak, tot Mozes en Aaron. En dat staat er dan ook heel uitdrukkelijk bij. Be'eretz Mitzrayim, in het land Egypte. En dan komt het, deze maand zal voor u zijn, ja, let wel, Rosh Chodeshim, het hoofd van de maanden, ik vertaal even letterlijk, het hoofd der maanden, Rishonhu, de eerste is deze voor u van de maanden van het jaar. Dus, dit is meteen ook bepalend voor de kalender. Waar begint het jaar? Je kunt ook zeggen, waar begint uw leven? Het leven begint met Pasen. Ja, dat is het hoofd van de maanden. En dat is de eerste van de maanden van het jaar. Dus alles begint met Pesach. Dat is ook het fundament. Dat is de basis van je geloof. Dat is ook de startpositie van de hele weg met de Heer. Alles begint vanuit Pesach. Alles wat daarvoor is, oh, dat is mooi geweest, maar dat is geweest. Dat is nu achter de rug. Dat is voorbij, maar die nieuwe schepping, dat nieuwe leven, oh, dat begint met en vanuit deze nacht. En dan kun je inderdaad zeggen, er kunnen heel wat nachten zijn in deze wereld. En de rabbijnen zeggen ook dat deze wereld vaak getypeerd wordt door het woord nacht. Ja, een nachtwereld. Wij leven in een soort nachtelijke bedeling. Een nachtelijk tijdperk. De rabbijnen zeggen zelfs, deze wereld die geheel nachten is. Als je deze wereld gaat typeren met alles wat er rijlt en zeilt, met alles wat er geprobeerd wordt, met heel de economie en de politiek enzovoort, dan zeggen de rabbijnen, deze wereld die geheel nachten is. En dan kan een mens door heel wat donkerheid heen gaan. En daar kunnen allerlei koninkrijken komen en machten en machthebbers. Maar, weet je wat God nou doet, hè? Kijk, dat is nou Exodus 12, hè? Dan zet God daar, te midden van al die nachten, de nacht van Pesach. En die ene nacht is het antwoord op al die nachten. Die ene nacht is ook sterker dan alle duisternis. Die ene nacht van Pesach is ook het antwoord op alles wat donker is in een mensenleven. Op alles wat van binnen soms zo donker kan wezen. Als een mens komt en zegt, Heere God, het is allemaal zo donker in mijn leven, het is donker in mijn hart. Dan zegt God, ik heb wel een antwoord. De nacht van Pesach. Dat is het geheim. Want in die nacht worden alle nachten genezen. In die nacht worden alle nachten, als het ware, gebundeld, samengevat, terechtgebracht. Ja, dat is even een stukje Bijbels denken. Dat is even een stukje ontdekken van dat geheim. Want in die nacht van Pesach, daar gaat het gebeuren. Ja. Dus dat is het punt waar het om draait. Oh mensen, oh dan moet je een beetje extra geluid hebben, want dan moet je het horen tot aan de uithoeken van Egypte. Ja, voel je? Nou, kijk, dus dat is Exodus 12. Is dat oergeheim. En dan zie je dat het zich daar gaat voltrekken. En in die nacht, dan komt daar die uittocht tot stand. Nu zijn er rondom die nacht van Pesach, ja, moet je je even voorstellen, daar is dan toch ook heel veel bijzonders aan de hand. Want dan komen ze bij elkaar. En dan komt daar de seder, of sederavond. Zo wordt dat dan genoemd, sederavond. En dan worden daar de verhalen verteld en de liederen gezongen. Oh, en dat wordt een heel lang proces, dat duurt uren. En we gaan daar vandaag ook een paar dingen van bekijken. Onder andere de vier vragen die gesteld worden. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Er zijn ook de vier zonen die hun vragen stellen. Ja, vier vragen, vier zonen. Oh, dat is heel spannend. Want wat voor zonen zitten daar aan die tafel? En wat voor vragen stellen ze? Oh, dat is al heel bijzonder, want er kan van alles gaan gebeuren. En als daar dan de vader des huizes aan tafel zit, om dat allemaal in goede banen te leiden. Nou, dan dan is het voor die vader ook heel bijzonder hoe dat zal gaan. Misschien heeft hij al wel een beetje idee welke vragen er komen. Misschien heeft hij ook al wel een indruk wat voor zonen daar aan tafel zitten. Maar het is toch altijd weer een verrassing. Nu is het heel mooi dat dat dus genoemd wordt sederavond. Want het woord seder betekent orde. En die orde is het antwoord op de chaos. Want daar is het chaotische, de wanorde van Egypte. De wanorde van het mensenleven, dat tohu wavohu, ordeloos en vormeloos. Die eindeloze chaos waar een mensenleven soms in terechtgekomen is. En nu komt deze nacht en die brengt de orde. De orde van God. Die goddelijke harmonie. Nu komt het leven op zijn plaats. Ja, daarom seder. Niet zomaar toevallig dat deze nacht seder genoemd wordt. Nu is er nog iets heel bijzonders. Want Egypte, nou daar zitten ze dan. Ja, daar hebben ze ook al heel lang gewoond. Al vanaf de tijd van Jozef, van Jacob. Toen zijn ze afgedaald naar Egypte. En Egypte wordt van ouds genoemd de eerste ballingschap. Ja, dat is de eerste ballingschap. Oh, dan zit je daar eigenlijk op een plek waar je niet moet wezen. En toch ontkom je er niet aan. Want ieder mens heeft daarmee te maken. Want ballingschap is een geestelijke ervaring waar elk mens doorheen gaat. Dus ballingschap zit ook in de mens. Dat is iets van binnen. En die eerste ballingschap, dat was Egypte. In feite zegt de Joodse traditie, er zijn drie grote ballingschappen. De eerste is Egypte, de tweede is Assur-Babel en de derde is Rome, het Romeinse Rijk. Drie grote ballingschappen. Egypte, Assur-Babel, Rome, oftewel Edom. Edom is Rome, oftewel Esau. Nou, dus nu zitten ze in die eerste ballingschap en nu komt de vraag, ja, hoe ga je daar ooit uit? Hoe ga je uit die Egyptische ballingschap? Nu, Egypte, ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Egypte, dat is in het Hebreeuws Mitzrayim. En Mitzrayim, dat heeft vanuit het Hebreeuws meestal de klank van het land van de benauwdheid. De woordstam tsar, tsara, Egypte, daar zit je in de benauwenis. Ja, dan zit je als het ware gevangen. Egypte, dat is de gevangenschap waarin je gevangen zit in de tijd. Gevangen in, ja, dat je eigenlijk niet bent wat je zou willen zijn. Je zou wel anders willen. Je zou er wel uit willen, maar het lukt niet. Je weet eigenlijk ook niet hoe het anders zou moeten. Gevangen in de tijd. Er is nog een tweede punt in verband met Egypte, Mitzrayim. Datzelfde woord kun je ook lezen als Mitzarim. En dat betekent grens. Egypte is altijd de grens. Je zit aan een bepaalde limiet. Daar zou je wel overheen willen, maar het lukt niet. Ja, dat is ook een ervaring. Want hoe vaak stuit je niet ergens in je leven op een grens? En dan zie je ook dat Egypte veel dichterbij is dan je denkt. Egypte hoef je niet op de landkaart te zoeken. Egypte moet je zoeken in je hart. Je kunt erheen reizen. Oh, er zijn wel vliegtuigen die je naar Egypte willen brengen, naar Cairo of waar dan ook. Maar dan nog, dan zit Egypte van binnen. Dat is die grens. En dan kom je ergens bij een punt en dan zeg je, nou wil ik graag verder. En het lukt niet. En elk mens heeft te maken in zijn leven met die Metsarim, die grensposten. En dan kun je het gevoel hebben, oh dat zal wel lukken. En toch sta je weer bij die barrière. Je zou ook kunnen zeggen, dat is Romeinen 7. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Het is altijd net anders dan je zou willen. Paulus die stond ook aan de Metsarim in Romeinen 7. En dan zegt hij, ik wil wel over die grens heen, maar ik kom er niet overheen. Metsarim, de eerste ballingschap. En dan voel je, dat is een van die fundamentele ervaringen. Dat is zo een basis gegeven. Daarom in dat boek Exodus, dat dan bij ons genoemd is het boek van de uittocht. Oh, daar is dat ook een van die basisprincipes. Hoe komt een mens uit Egypte vandaan? En ja, daar zou je op zich nog eindeloos over door kunnen peinzen. Want in Egypte, daar regeert de farao. Nou, farao is in het Hebreeuws paro. Zo spreek je het uit op zijn Hebreeuws. Die farao, die is daar de baas. En die farao, die heeft daar alles voor het zeggen. Dat is daar de machthebber, de koning van Egypte, wordt hij ook vaak genoemd. En Mozes en Aaron, die worden ook elke keer gezonden naar die farao. En nu zeggen de Joodse wijzen, wat is nu het principe van de farao? Want dat zijn allemaal principes. Nou, het principe van de farao, dan zeggen ze, oh, dan moet je dat woord farao maar eens even achterstevoren lezen. En dan krijg je het Hebreeuwse woord oref. En oref, dat is je nek. Dus wat is het principe van de farao? Dat is niet het aangezicht, maar de nek. Nou, dat kun je wel nagaan als iemand je met de nek aankijkt. Nou, dat schiet niet erg op. Heb je dan een prettige relatie? Nee, niet hè. Nee, dat houdt niet over. Dan zeg je ook, nou, ik word hier met de nek aangekeken. Nou, dan zie je trouwens ook niet veel als je iemand met de nek aankijkt. Terwijl, wat bedoelt God nu juist? Het aangezicht, panim el panim, dat we elkaar zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Voel je? Dat is die andere wereld. Dus je hebt eigenlijk twee werelden. Je hebt Egypte, dat is de wereld van de nek. En dan gaat die farao zijn nek ook nog verharden. Maar bij God heb je de wereld van het aangezicht. En God zegt, kijk mij eens aan. Bij God krijgen de dingen en de mensen weer een gezicht. Ja. Niet een harde nek, maar een vriendelijk aangezicht. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Nou, kijk, dus daar heb je het. Dus de overgang van Egypte naar, ja, waarheen? Naar God. Dat is de overgang van nek naar aangezicht. En dat is eigenlijk dus ook de omkeer. Want als ik nou wil dat u mijn aangezicht ziet en u hebt tot nog toe alleen maar mijn nek gezien, dan moet ik me omdraaien. Dat is de teshuva, dat is de omkeer. Dan zegt die mens, en nu keer ik me om naar de andere kant. Ja, keer je om. Shuv, zegt het Hebreeuws, omkeren. Dan laat je die nek maar aan de achterkant. En dan ga je keren naar het gezicht. Oh, dat is mooi. Dan ga je keren naar het aangezicht van hem. En Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In Jezus zien we het aangezicht van God. Dus dat is dat principe van die farao. Nou, dus daar begint het allemaal mee. En dan komt dus Exodus 12. En je zou kunnen zeggen, Exodus 12 is het scharnierpunt. Want Egypte zat op slot. Alleen, hoe gaat die deur nou open? Ja. Egypte was een gesloten huis. Het woord farao betekent het grote huis. Ja, het grote huis. Nou, dus, net zoals je het witte huis hebt, zo was die farao het grote huis. En die farao, dat is helemaal het systeem van Egypte, daar had je het gesloten huis. Egypte had geen uitgang. Want elke keer zegt Mozes, laat mijn volk gaan. Let my people go. En die farao die zegt, gebeurt niet. Hoe komen ze eruit? Uit Egypte. En dan gaat de deur open via Pesach. Dus Pesach is de sleutel. De paasnacht is de sleutel om Egypte te openen. Dan gaat de deur van de gevangenis open. Nou, en dan is er meteen iets heel bijzonders. Want wat staat er dan in Exodus 12 in het derde vers? Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende op de tiende van deze maand, nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Nou dus, waar draait het om? Ik heb daar eens een paar dingen over opgeschreven. Ik dacht, dat is zo kostbaar. Oh, dat zou je haast moeten inlijsten. Want nu komen we tot de kern van die hele paasnacht. Dat staat hier meteen ook aan het begin van Exodus 12. Het lam. Het is natuurlijk heel jammer dat de NBG-vertaling daarvan maakt een stuk kleinvee. Dan denk ik, ja hallo. Jezus is het lam van God. Hij is niet het kleinvee van God. Nou, we moeten wel eventjes Bijbels leren spreken. Dus de vertaling, het stuk kleinvee, daar kan ik niks mee. Dat slaat nergens op. Het lam. Nu heeft het Hebreeuws en het Aramees verschillende woorden voor lam. Dus dat is op zich een heel verhaal apart. Welke woorden daarvoor gebruikt worden. Maar ik ga even kijken naar dat principe. Want waar draait alles om dat lam? Ah, dat is het. Dat is het fundament. En als je daar die schotel hebt, die daar op tafel staat, op de sederavond, dan begint dat. Het eerste wat je daar ziet liggen, dat is het lam. Het gebraden vlees van dat lam, daar begint het mee, dat is de basis, dat is het fundament van de verlossing. Nou, dat is wat Paulus dus ook zegt in 1 Korinthe 5. Ons paaslam is geslacht. Nou, en het principe van het lam is, dat is trouwens ook heel mooi, daar wordt meteen het verband gelegd tussen het lam en het huis. Want dat staat er, hè, daar in vers 3. Een lam naar de huizen der vaderen. Een lam voor een huis. Zo eindigt dat derde vers. Dat is zo fundamenteel. Se labayet. Zijn maar twee woorden in het Hebreeuws. Maar die twee woorden. Een lam voor een huis. Eigenlijk een lam voor het huis. Staat er labayet. Ah, dat is de grondslag van alle eeuwen. Dat is het oerfundament van het hele heilsplan van God. Eigenlijk meer hoef je niet te weten. Ja, we zijn gauw klaar vandaag. Meer hoef je niet te weten. Nou, dit is het eindexamen. Wat is Pesach? Dan zeg je, als ze dan op het examen vragen, wilt u het even vertellen, meneer en mevrouw, wat is Pesach? Dan zeg je, se labayet, lam voor het huis. Nou, en dan ben je geslaagd. Dan zegt de meester, je hebt het begrepen. En als je het dan ook nog gegrepen hebt, nou, dan ben je de koning te rijk. Daar zie je, de waarheid is altijd eenvoudig. Ja. En de waarheid kun je ook altijd samenvatten in een paar woorden. Nou, dat is het. Dus het draait om dat lam. En dat lam is voor het huis. Nou, dat gaan we zo meteen dan eens even wat verder uitwerken. Want, dit is de grondslag. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd. Nou, dus, dat is toch al aardig wat. Dat we voor de koffie het fundament al hebben. Nou, we gaan even pauzeren, 10 minuten, en dan gaan we gauw verder.